Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over staken in Nederland, maar zeker ook in Frankrijk. Dat gaan we doen met aan de telefoon onze correspondent in Frankrijk, Eline Huisman. Welkom, Eline.
Dankjewel.
En hier aan tafel Marieke de Ruiter, onze redacteur sociale economie. Je houdt de arbeidsmarkt in de gaten, vooral ook de onderkant van de arbeidsmarkt. Marieke, om met jou te beginnen. Nederland ervaart eigenlijk de grootste koopkrachtdaling in jaren, zou je kunnen zeggen. De lonen gaan nog wel ietsje omhoog, maar de inflatie is veel en veel hoger, waardoor we gewoon minder te besteden hebben. En toch blijft het vrij rustig. Er wordt niet massaal gestaakt. Heeft het jou nou ook verbaasd?
Ja, het lijkt wel alsof we, zeker als je naar de buitenlanden kijkt, alsof wij dat verlies aan koopkracht een beetje gelaten ondergaan. Er zijn wel verschillende stakingen geweest de afgelopen week in het streekvervoer, ethos-medewerkers, de drankgroothandelaren. Maar eigenlijk blijft alles rustig doorlopen en zien we dat nog niet heel erg terug in massale ontwrichting of volksoproer.
En hoe verklaar je dat? Want de sectoren die je noemt, eerder dreigden bij de NS volgens mij ook nog wel gestaakt te worden. Die hadden toen vrij snel daarna een akkoord. Maar waarom wordt er in deze sectoren gestaakt? Heeft de vakbond daar dan heel veel leden? Of wat is het dat is zo? De Bijenkorf heeft ook een soort van stakingtje gehad?
Ja, meerdere stakingsdagen, ja. In Nederland is het zo dat er wordt eigenlijk bijna alleen maar gestaakt rondom cao-onderhandelingen. Dus dat verklaart ook waarom nu in de eerste weken van januari lopen er veel cao's af. Dus dat er nu weer veel worden afgekondigd. En je ziet ook wel dat er strategisch wordt gekeken inderdaad naar waar hebben we nog een achterban om te mobiliseren. En wat is een zichtbare sector? Nou ja, de NS vorig jaar was inderdaad zo'n sector van ja, als daar mensen het werk neerleggen, ja, dan merken mensen dat. En het streekvervoer is daar ook een voorbeeld van. Maar ja, bijvoorbeeld de drankgroothandelaren. Ik heb gewoon een biertje kunnen drinken afgelopen weekend. Ik denk iedereen. Dus dat is nog niet zo voelbaar voor de consument.
Nee, dus de vakbond denkt heel strategisch na welke sectoren zijn zichtbaar en waar kunnen we veel indruk maken. Maar bij die drankengroothandels is het misschien omdat in die sector nu eenmaal de onvrede heel groot is of omdat ze daar veel leden hebben. Of
zeker.
Oké, maar uiteindelijk zijn we dus een gelaten volkje, zou je kunnen zeggen. Behalve dat we wel heel snel naar de overheid gaan om ons hand op te houden.
Zeker.
Dat is wel opvallend dat Nederland heeft volgens mij de meest royale regelingen om de stijging van de energieprijs te compenseren. Dus dat gebeurt wel.
Ja, en dat kan ook dus een beetje van die noodzaak wegnemen. Hè? Eigenlijk zijn er twee factoren heel belangrijk om actie te ondernemen. En dat is dus inderdaad dat je enorm veel urgentie voelt. En dat hetgeen dat je wordt voorgespiegeld, dat je het idee hebt dat je ook echt verandering kan brengen door de straat op te gaan of te staken. En wat dat eerste betreft inderdaad, als de overheid de portemonnee trekt, ja, dan gaan we niet naar de werkgever kijken voor compensatie, maar dan krijgen we ons geld via die weg. Dus dat kan iets van die urgentie hebben weggenomen.
Oké, en dan verder redeneren werknemers, gaat dit überhaupt wel helpen? En daar zijn ze misschien in Nederland niet zo optimistisch over. Want als we naar omringende landen kijken, vooral naar het zuiden, België en Frankrijk, daar wordt vrij vaak gestaakt, toch veel vaker dan bij ons, lijkt
ja,
het?
Ja, als je kijkt naar het aantal stakingsdagen, dan heeft Frankrijk jaarlijks gemiddeld 128 stakingsdagen per 1000 werknemers. In België zijn dat er 98. En dan is Nederland met 16, komen we toch een stuk bekijder vanaf.
Dat is wel heel weinig.
Ja.
Maar hoe wordt dat verklaard? Is dat historisch zo gegroeid? Of zit dat in onze overlegcultuur, dat we niet van de confrontatie houden? Worden daar verklaringen voor gegeven?
Ja, ik denk inderdaad sowieso historisch gezien is Nederland niet echt een stakingsland. Niet zoals bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft dan toch ook heel erg mee te maken dat de macht van de vakbond hier ook echt via de institutionele weg verloopt. Dus de vakbond heeft al heel snel tijdens de wederopbouw een stoel aan tafel gekregen. Bijvoorbeeld bij de Sociaal-Economische Raad of de Stichting van de Arbeid. Dus samen met de werkgevers en het kabinet werd er toen afgesproken, hè, we gaan een geleide loonpolitiek optuigen. En nou ja, in ruil voor die stoel aan tafel was wel een beetje wat de vakbond inleverde, het harde straatvechten. Ja. Dus de vakbond is eindeloos gaan overleggen en nog eens gaan overleggen. En is daarin soms zelfs minder activistisch dan de eigen achterban. Zeker in de havens is begin jaren 70 zijn er heel veel wilde stakingen geweest. En die richtten zich ook echt daadwerkelijk tegen de vakbond zelf. Omdat ze vonden dat hij een beetje op schoot was gaan zitten bij de werkgevers.
Ja, heeft dat geholpen in de haven dat ze daar betere lonen krijgen? Je hebt eerder een verhaal geschreven over, er is één plek in Nederland waar de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dus die gaan nu 10% omhoog of meer. Dat was ook in de haven.
Ja, inmiddels zijn er wel meer cao's waar dat is afgesproken. Volgens mij is het afgelopen jaar was dat de inzet, de centrale looneis van de FNV. Dat is uiteindelijk bij 17 cao's zit die er geloof ik in. Maar inderdaad, de havens zijn uiteindelijk een sector ook waar nog steeds veel mensen lid zijn van de vakbond. Want de vakbond is zich daar wel bij gaan aansluiten. En waar nog steeds ontzettend goede arbeidsvoorwaarden gelden.
Dus het helpt wel gewoon keihard staken?
Nou ja, er is onderzoek naar gedaan dat het meestal effect heeft. Dus dat er betere cao's worden afgesloten nadat er is gestaakt, is niet altijd zo. Uit mijn hoofd is dat bij in 6 op de 10 gevallen zo. Het is wel zo dat hoe langer een staking duurt, hoe minder effectief hij wordt.
Oké, want dan gaan de werkgevers ook de hakken in het zand
zetten. Verzuurt het alle
verhalen. Van ouder is het idee dat vakbonden vooral via de onderhandeling, die hebben al invloed, want die zitten al aan de onderhandelingstafel, dus er hoeft ook niet zoveel gestaakt te worden.
Nee.
En ik geloof, in Frankrijk gaan ze al staken voordat er überhaupt geonderhandeld wordt. Eline, hoe afgelopen week in Frankrijk ging het vooral over de pensioenen natuurlijk, niet eens zozeer over de lonen. De pensioenleeftijd gaat omhoog naar 64, als ik me niet vergis, van 62.
Ja, dat klopt.
En direct ging Frankrijk massaal staken en de straat op. Hoe verklaar je dat die Fransen daar zo snel op reageren en zo vurig?
Ja, wat je net ook al even zei, in Frankrijk gaan de bonden niet staken als een soort laatste redmiddel van protest. Staken en demonstreren is echt iets wat je vanaf het begin af aan doet om een waarschuwing te geven aan de politiek. Op het moment dat er nog onderhandeld wordt. En ik denk dat je daarvoor echt terug moet kijken naar de Franse geschiedenis. De Franse Republiek is natuurlijk ontstaan bij de gratie van de revolutie. Dus verzet en opstand, dat hoort echt bij het moderne Frankrijk. En dat zie je vandaag de dag nog steeds terug in de politieke cultuur. In Nederland draait hij dus heel erg om overleg. Maar in Frankrijk is dat veel meer getekend door conflict. En daarbij de straat op gaan is een belangrijke manier om je te laten gelden.
En specifiek bij die pensioenen, hoe is dat precies gelopen? Waarom zijn ze daar zo tegen gekant? Want in Nederland is de pensioenleeftijd inmiddels 67 en die gaat de komende tijd nog verder omhoog waarschijnlijk. Waarom willen de Fransen zo graag al op hun 62 stoppen met werken?
Ja, dat heeft veel te maken met de Franse verhouding tot werk. Ik sprak vorige week een Franse socioloog, Jean Viard, die legde het uit als Fransen zien werk als een plek van lijden. En dat heeft te maken eigenlijk met de hoogtijdagen van links in Frankrijk. Vooruitgang is altijd geweest steeds minder werken. Dus sneller met pensioen, een kortere werkweek, betaald met vakantie gaan. En dat waren eigenlijk altijd de stappen van vooruitgang. Tot 2010 was de pensioenleeftijd in Frankrijk ook nog 60 jaar. En dat werd ook gezien als een belangrijke verworvenheid. Dus dat nu naar 64 zou moeten gaan. Dat ziet men echt als een achteruitgang. En daar is, dat ligt zeer gevoelig in Frankrijk. Heeft ook wel te maken met dat veel mensen hun werkpositie of hun baan te danken hebben aan of goed onderwijs, maar ook goede contacten. En dat het veel minder dan in Nederland een plek is van ontwikkeling waar je heel veel plezier uit haalt. Mensen zeggen toch ook wel echt van je wilt gewoon niet uitgeput thuiskomen om vervolgens je hobby's en je passies in het leven niet meer te kunnen uitvoeren. En daarom is het terugdringen van die werkweek en de leeftijd gewoon voor hen heel belangrijk.
Dus werk is in principe een leidersweg. Dit was een expert die dat zei. Heb je dat op straat ook gehoord, dat geluid?
Ja, zeker. Ik vroeg dat donderdag meteen een demonstrante ook. Van dit is de analyse die sociologen geven. Maar herkennen jullie dat? En er werd echt meteen instemmend geknikt door mensen die zeiden ja, maar dat is ook zo. En het waren allemaal twintigers. Dat is overigens ook interessant om te zien dat in Nederland de pensioenen misschien soms weinig reuring onder jonge mensen veroorzaken. Maar bij die pensioenhervormingen in Frankrijk zie je ook heel veel jonge mensen op straat die al zeggen van ja, dit gaat ook impact op ons hebben en dat zien wij gewoon niet zitten.
Want die denken ook gewoon, dit wordt een leidersweg, dat werken. Dus ik wil gewoon dat dat zo kort mogelijk duurt.
Ja, je hoort ook wel veel onder jonge mensen dat dat in de coronatijd veel veranderd is. Of dat mensen steeds meer vragen stellen, ook bij werk. Van, wil ik nog dit op deze manier doen en inderdaad weinig tijd voor zelfontplooiing hebben? Dus er zijn wel steeds meer mensen die nou ja, hun goede baan opzeggen om iets te gaan doen wat ze leuk vinden. Maar het algemeen gedeelde gevoel is toch wel dat werk niet een plek is waar je grote zelfverwezenlijking in vindt. En ik merk dat ook wel in de gesprekken met Fransen, waar werk toch ook nog veel minder dan in Nederland een onderwerp van gesprek is buiten werktijd.
Oké, maar die hele stroming die vooral uit Amerika komt misschien, dat werk inderdaad moet bijdragen aan je zelfverwerkelijking, zelfontplooiing, je moet groeien in je werk, die is helemaal aan Frankrijk voorbij gegaan.
Ja, ontplooien, dat doe je ook buiten werk. En dat is niet iets wat je op de werkvloer zelf verwezenlijkt. Je ziet het overigens ook bij gepensioneerden, dat die zijn in Frankrijk echt nog heel erg actief, ook in allerlei verenigingen, in allerlei clubjes voor van alles. Of je nou naar kernenergieprotest kijkt, of klimaatdemonstranten, of clubjes voor schoon water verdedigen. Dat zijn heel vaak gepensioneerden die dat soort dingen trekken, omdat ze gewoon echt nog wel een heel actief leven hebben na het pensioen. En dat, nou ja, dat geluid hoor je hier veel terug in de protesten.
Ja, maar je moet dus vooral zoveel mogelijk energie overhouden voor andere dingen. Dat is een beetje de kijk op werk voor ja. Veel mensen. En hoe ontstaan die stakingen nou? Zijn dat dan de vakbonden die daar de drijvende kracht achter zijn? En zijn het vooral vakbondsleden die meelopen? Of had dit een andere dynamiek dit keer?
Donderdag was het echt wel sterk gestuurd door de vakbonden. Dus je ziet dan op straat ook heel veel mensen die per bus worden aangevoerd en in alle verschillende kleuren van de verschillende vakbonden aanwezig zijn. Dat was een staking ook die door alle vakbonden gezamenlijk georganiseerd werd. En dat was best wel uniek. De vorige keer dat ze dat voor elkaar kregen in Frankrijk was in 2010 bij de vorige verhoging van de pensioenleeftijd. Maar ook in Frankrijk zie je dat er wel steeds minder leden aangesloten zijn bij de vakbonden. Maar hoe ze zich op straat kunnen laten gelden, dat is vaak niet echt een afspiegeling van het ledenaantal. Dus ondanks dat ook in Frankrijk het aantal vakbondsleden gewoon steeds lager wordt, zijn ze wel een soort grote mobilisator die ook mensen buiten de vakbond de straat op krijgen.
Oké, en hoe is de sfeer tijdens zo'n demonstratie? Is dat grimmig? Of?
Donderdag was het heel gemoedelijk, wat je altijd ziet bij demonstraties. Ze worden eigenlijk altijd in een groter kader van maatschappijkritiek gezet. Dus je ziet altijd de vaste boekstandjes met anticapitalistische literatuur. Daarnaast begin ik intussen de verkopers van de Merguez worstenstandjes te herkennen. Want die staan bij iedere demonstraties worstjes te verkopen. Ook altijd standaard onderdeel van de Franse demonstraties. Het was vrij gemoedelijk eigenlijk. En ja, echt georganiseerd wel. Mensen zijn geroutineerd in dit soort demonstraties. Komen met z'n allen bij elkaar op Place de la République en gaan dan in stoet met z'n allen verder.
En spelen de gele hesjes ook nog een rol?
Die waren in een aantal steden wel aanwezig. Ik heb ze in Parijs eigenlijk nauwelijks gezien. Dat is ook wel een verschil, omdat deze demonstratie heel erg sterk door de vakbonden werd gestuurd. En de gele hesjes eigenlijk meer onafhankelijk van de bonden opereerden. En daardoor ook minder voorspelbaar waren. Je ziet wel dat bij elke demonstratie die er nu in Frankrijk plaatsvindt, op voorhand de vergelijking steeds wordt gemaakt, moet er gevreesd worden voor een soort vergele hessen. Ja, hoe zeg je dat?
Vergele hessenisering.
Ja, in het Frans kun je dat mooi zo zeggen, ja. Dus daar zit wel een zeker trauma in van, ja, oké, daar wordt nu iedere demonstratie of grote massabijeenkomst mee vergeleken. Maar die waren niet zo heel dominant bij deze demonstraties.
Wat was de kracht dan van de gele hesjes?
Zij waren onvoorspelbaarder, omdat ze dus niet via de vakbonden waren georganiseerd en op die manier dus ook minder in het zicht waren van politie en binnenlandse zaken. En ze hadden een hele grote steun onder de Franse bevolking. Dus die startten echt met heel veel sympathie. Die spraken ook eigenlijk alle Fransen aan in hun in hun eisen, omdat ze het ook vrij breed trokken als een protest tegen een dominante politiek waar ze zelf weinig inspraak in ervaren. En dat is iets waar veel Fransen zich op dat moment ook wel konden herkennen.
Ja, dus dat is echt anti-politiek, de gele hesjes. Maar vooral verder op koopkracht gericht, toch? De dure benzine en de hoge prijs in het algemeen.
Ja, het begon met een protest tegen de verhoging van de accijns op de brandstoffen. En dat zag je trouwens ook bij de gele hesjes, die waren heel duidelijk ook vanuit de provincie sterk georganiseerd. Want het raakt veel mensen die van hun auto afhankelijk zijn om naar werk te komen, naar zorg te komen. Eigenlijk alles wat belangrijk is in het leven, afhankelijk zijn van de auto en dus meteen die brandstofprijsverhoging voelen. Maar wat er ook wel heel erg aan gekoppeld raakte, is een soort dédain vanuit president Macron / de Franse politiek richting de mensen in de provincie. Dat was een heel breed gedeeld gevoel onder die gele hesjes, die het gevoel hadden van het Parijs besluit over dingen die in de provincie heel anders gevoeld en ervaren worden.
Maar die gele hesjes konden dus wel op vrij brede steun rekenen. Geldt dat ook voor deze stakingen? In hoeverre hebben ze het land ontregeld eigenlijk?
Ja, ze ontregelen het land vrij sterk, want de vakbonden hebben relatief weinig leden, maar wel zijn wel sterk vertegenwoordigd in de sectoren waarbij stakingen heel snel effect hebben op dagelijks leven. Zoals het treinpersoneel, het openbaar vervoerpersoneel staakte. Nou, dat betekende dat vrijwel het hele openbaar vervoer plat lag. Ook allerlei diensten hun werkdag daarop moesten aanpassen. Er reed nog 1 op de 10 regiotreinen. Dus je zag dat Disneyland de avondshows ging vervroegen, omdat mensen het anders niet meer konden redden om op tijd thuis te komen met openbaar vervoer na afloop. De kantoren van de gemeente sloten eerder enzovoort. 1/3 van de scholen in Parijs moest de deuren dicht doen, omdat ook vanuit het onderwijs veel werd gestaakt. En ondertussen werd ook bij de raffinaderijen opnieuw gestaakt. En dat roept meteen herinneringen op aan het najaar. Toen werd ook een tijd gestaakt bij de raffinaderijen. En waren er in heel Frankrijk enorme rijen bij de benzinestations, omdat die niet meer genoeg bevoorraad werden. Dus zo zie je dat eigenlijk een relatief klein aantal, de opkomst bij de demonstraties was groot hoor, maar dat een relatief beperkt deel van de bonden toch veel invloed kan hebben op het ontwrichten van het dagelijks leven.
Is er ook een deel van Frankrijk wat er schoon genoeg van krijgt, dat eeuwige staak?
Ja, dat is er zeker. Je ziet wat ook wel interessant is om te zien, is dat extreem rechts bijvoorbeeld wel tegen de pensioenhervorming is, maar zegt wij willen absoluut niet gaan demonstreren, want dat is onverantwoordelijk en daarmee zorgen we eigenlijk voor meer chaos dan oplossingen. Dus die staan, hoewel ze tegen de verhoging van de pensioenleeftijd zijn, staan ze niet mee op straat te demonstreren. Maar op dit moment zie je dat ongeveer 2/3 van de Fransen nog voor de stakingen zijn. En hoewel ze niet allemaal deelnemen, wel eens zijn met de Fransen hier tegen de straat op gaan.
Nou, dat is toch een heel inspirerend voorbeeld voor Nederland, Marieke, al met al. Ik zie jou echt heel verlangend kijken van, ging het hier ook maar eens zo aan toe? Dan werd het dus wat spannender in mijn portefeuille.
Ja, heb ik ook eens wat om over te schrijven. Het is natuurlijk de vraag, hè. De aanpak die de vakbond hier kiest is duidelijk een hele andere. Maar er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen, denk ik. Er zijn veel sociale akkoorden gesloten, bijvoorbeeld. Maar ja, het maakt de vakbond wel dat hij minder gezag heeft op straat. En dat zie je terug in de teruglopende ledenaantallen. En heel veel mensen hebben denk ik niet meer een gevoel van wat de vakbond voor hen kan betekenen.
Nee, en is het dan misschien ook zo dat Nederlanders eerder denken van, dan ga ik wel een andere baan zoeken als ze het gevoel hebben dat ze te weinig verdienen?
Nou, ik denk zeker nu op de krappe arbeidsmarkt dat inderdaad dat er wel actie plaatsvindt, maar dan met de voeten. Als je kijkt naar cijfers die het UWV vanochtend heeft gepubliceerd. Mm-hmm. In het 3e kwartaal van 2022 had 5,3% van de werknemers een nieuwe baan. Dat is 1/4 meer dan voor de pandemie. Dus je ziet dat daar echt onwijs veel arbeidsmobiliteit is. Ja, en dat is gewoon omdat je bij een nieuwe werkgever wel weer kan onderhandelen over je salaris. Ja.
En wij kunnen ook niet zo goed overzien hoeveel mensen in de tussentijd er toch in zijn geslaagd om naar een andere schaal te gaan of om een loon verhoogd te krijgen los van de cao.
Nee, maar het is wel duidelijk dat dat altijd stukken lastiger is om in je huidige baan een loonsverhoging te realiseren op eigen houtje. Dat moet je toch collectief afdwingen of inderdaad wisselen van baan of van functie.
Ja, want het grote plaatje is natuurlijk altijd dat de arbeidsinkomensquote al jarenlang mm-hmm. daalt. Dus het deel ja. van de totale inkomsten die naar arbeid gaat, gaat omlaag. Hè, ten gunste van aandeelhouders die wel steeds meer incasseren. Dus je zou kunnen zeggen van ja, dat is overduidelijk. Dus de factor arbeid moet zich organiseren, want die moet zijn macht vergroten.
Zeker.
Maar toch is bijna niemand die urgentie heel erg sterk voelt.
Nee, ja, ik sprak een collega hierover en hij zei ja, waarom zou ik bij de vakbond gaan? Want de vakbond die komt alleen maar op voor de belangen van gepensioneerden.
Ja.
Ja, dat komt omdat een steeds groter deel van de achterban van de vakbond ook daadwerkelijk gepensioneerd is. Dus het probleem is dat op het moment dat er daar ook niet meer mensen zich bij aansluiten, ja, dan is het ook heel moeilijk.
Dus het versterkt zich eigenlijk.
Ja.
Van de vakbonden vergrijzen en gaan dan ook steeds meer voor hun vergrijzende achterban opkomen, waardoor jongeren zich er steeds minder in herkennen.
Ja, dat is wel de indruk.
Wat proberen ze daaraan te doen, vakbond?
Nou ja, ze proberen zich nu wel heel duidelijk te roeren. Ze hebben afgelopen november een demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Nou, daar kwamen wel geteld 3500 mensen op af. Dus het kwam nog niet echt van de grond, maar ze zijn nu weer aan het nadenken over een nieuwe landelijke actiedag. Ja, en toch die stakingen willen ze toch proberen om te laten zien dat ze bezig zijn. Want dat is wel uit onderzoek gebleken dat staken steekt aan. Dus op het moment dat er een staking is en die is succesvol, dan worden er meer mensen ingeschreven. En dat is ook wel wat je zag na de staking bij NS.
Ja.
Je ziet voor het eerst in jaren wel weer dat de ledenaantallen in de lift zitten sinds dit najaar. Dus ja ze proberen
maar
nu...
Maar de meest effectieve actie om de loon te verhogen was eigenlijk helemaal geen actie. Dat waren namelijk die beveiligers op Schiphol. Die stemden gewoon met hun voeten, want die gingen massaal ergens anders werken tijdens corona. En toen waren er veel te weinig. En toen moest Rijk Nederland ineens 4 uur in de rij staan.
Ja.
Voordat ze hun vliegtuig in mochten. En toen zag je dat Schiphol de lonen heel snel ging verhogen. En de en de roosters werden meteen aangepast.
Ja.
Kan dat op de een of andere manier een voorbeeld zijn? Het is dus geen actie, maar wel...
Nou ja, ik denk dat je op Schiphol heel duidelijk zag dat inderdaad buiten de vakbond om ook actie mogelijk is. Want dat begon natuurlijk ook met die wilde staking van het grondpersoneel. De vakbond is daar uiteindelijk achter gaan staan, maar het begon niet bij de vakbond. Dus er zijn natuurlijk verschillende manieren om je te roeren. Maar op dit moment is dat in ieder geval nog niet iets wat we heel erg duidelijk terugzien.
Nee.
Ook in tekortsectoren zijn nog altijd blijvende lonen achter.
Ja, maar als je wil dat je lonen verhoogt, is een wilde staking, zeker als heel veel mensen daar last van hebben, is toch wel vrij effectief.
Ja, hoewel je dat niet lang vol kan houden, want je krijgt natuurlijk geen salaris. Als je het via de vakbond doet, dan krijg je wel vanuit de stakingskas €80 per dag. Dus een wilde staking heeft een minder lange adem. Maar ja, de boel ontregelen, dat zal elke werkgever ongetwijfeld wakker schudden.
Ja, want hoe zit het eigenlijk met die stakingskas? Is dat altijd €80 per dag wat je dan krijgt?
In principe is daar wel een maximum aan. In feite komt dat ook bijna nooit in zicht, omdat het dus duidelijk is dat hoe langer zo'n staking duurt, hoe minder effectief dat is. Dus volgens mij is het nog niet eerder voorgekomen dat op een gegeven moment werd gezegd van vanaf nu vergoeden we het niet. Maar in het begin krijg je er zeker een vergoeding voor.
Maar komt het ook wel eens voor dat de vakbond denkt, ja, we zouden daar eigenlijk best kunnen staken, maar we hebben het geld niet? Of het wordt wel heel duur?
Dat zullen ze nooit beamen dat zo is. Ik denk de reden waarom ze niet tot een staking overgaan is omdat ze gewoon te weinig slagkracht hebben. Hè? Als er geen leden zijn, ja, dan kun je wel een staking uitroepen, maar dan sla je geen deuk in een pakje boter. Of omdat ze denken dat er niks te halen valt.
Maar wat is jouw verwachting? De FNV heeft sinds een jaar of al langer een nieuwe voorzitter, Tuur Elzinga. Heb je het gevoel dat hij op een gegeven moment zijn geduld verliest en denkt, en nu gaan we er snoeihard in? Of is het eerder...
Nou, de hardste actie die ik van Tuur Elzinga heb gezien is dat hij niet met Ingrid Thijssen wilde poseren voor een kerstinterview in de Telegraaf.
Oké. Okay. Dat is wel een statement.
Ja, dat... Maar ja, nee, hij heeft opgeroepen eerst tot een hete zomer en een hete herfst. Meteorologisch gezien heeft hij daar misschien nog wel gelijk in gekregen, maar op de arbeidsmarkt niet echt. ja, het gaat er om spannen. Als ze nu veel succes boeken met stakingen, dan zal dat ongetwijfeld zich vertalen in meer actiebereidheid. Je ziet ook echt dat ze, waar CNV bijvoorbeeld bij PostNL, maar ook bij de drankgroothandels, wel akkoord is gegaan met een loonbod, dat FNV zegt, nee, we gaan niet voor de 8%, maar we gaan echt voor die 14%. Dus ze zijn strijdbaar.
Ja, maar dan gaat het CNV wel akkoord. En wat betekent dat dan?
Bij PostNL is FNV gewoon gepasseerd.
En dat kan?
Dat kan, ja, zeker.
Oké. Maar 14 is ook best wel veel, 14%, als je realiseert dat de overheid ook nog een duit in het zakje doet bij dat koopkrachtverlies.
Zeker, ik denk de overheid heeft wel altijd benadrukt, we komen met dit koopkrachtpakket, maar alsjeblieft werkgevers, verhoog de lonen ook.
Ja.
En als je dan toch ziet, nou ja, je noemde net al die arbeidsinkomensquote, het deel dat naar de arbeid gaat, wordt steeds kleiner. Afgelopen jaar, het is niet eerder voorgekomen dat werkenden zoveel aan koopkracht hebben ingeleverd. Dus wat dat betreft, ja, de FNV die ruikt toch wel de kans schoon om nu de koek op een andere manier te gaan verdelen.
Ja, dus ze grijpen de gelegenheid aan. Goed, we gaan het allemaal afwachten of we toch een heet voorjaar of dan desnoods een hete zomer krijgen. Eline, mag ik jou heel erg bedanken voor je mooie verhaal uit Frankrijk. Marieke, dank je wel voor je heldere uitleg. En misschien tot de volgende keer, afhankelijk van hoe heet de lente wordt. En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer, of dan is Sheila Sietalsing er weer, moet ik zeggen. Zij zal uitgebreid spreken met Arnoud Brouwers over de oorlog in Oekraïne en de wapensteun die het Westen al dan niet levert. Graag tot dan.